Laten we deze godsdienstoefening beginnen met het zingen van Psalm 91, vers 1 en 5. Psalm 91, vers 1 en 5. Vers 1, hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God zo groot, zo goed als groot voor hen die op hem bouwen. Mijn burcht, mijn toevlucht in de nood, de God van mij betrouwen. Psalm 91, het eerste en vijfde vers.
Yeah.
Geliefden, de schriftlezing voor deze morgenuren kunt u vinden in het laatste Bijbelboek, in de Openbaring van Johannes. En daarvan het tweede hoofdstuk, de verzen 12 tot en met 17. Doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echtbreken, en gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We lezen nu de Openbaring van Johannes, het tweede hoofdstuk, en daarvan vers 12 tot en met 17. En schrijf aan de engel der gemeente die te Pergamus is, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar waar de stroom des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook niet, ook in de dagen in de welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u lieden, daar waar de Satan woont. En maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Baalam houden, die Balak leerde voor de kinderen Israëls, een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden offer eten en hoereren. En alzo hebt gij ook die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Bekeer u en zo niet, ik zal haastiglijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen, en op den keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover de schriftlezing. Bezoeken we des Heeren aangezicht in het gebed. Heere, gij zijt ook deze dag de toeschouwer van ons alle persoonlijk, hoe wij ons bevinden, wat de gesteldheid is van ons hart. O Heere, gij weet het op het allervolmaakst. En mochten we hier gekomen zijn rondom uw woord en uw eeuwigblijvend getuigenis, om te mogen horen de stemmen des Zoons van God, want die ze gehoord hebben, die zullen leven. O Heere, dat hebben we alle zo nodig. Maar mochten we het ook benodigen bij u vandaan, omdat we door die waarachtige ontdekking mogen komen tot die kennissen Gods en die noodzakelijke zelfkennis, dat we het niet meer, dat we het leven niet meer in eigen hand kunnen houden, maar dat we mogen komen tot de aanspraakplaats van uw heilige voeten. O lieve Heere, dat gij daartoe de prediking des woords nog mocht aanwenden en dat het mocht zijn een kracht Gods tot zaligheid van iedereen die gelooft. Heere, mocht gij ook uw volk gedenken over het rond der aard, gij weet waar ze zijn, daar waar de troon des Satans is. En mocht gij ze nog een vurige muur rondom zijn, o Heere, want in ons is geen kracht tegen die grote menigte. En mocht gij bovenal zijn met degenen die vervolgd worden om uw naams wil, in landen waar uw naam niet openlijk beleden mag worden. We denken daarbij aan China, Noord-Korea, maar ook in ons land, Heere, want gij hebt gezegd, alle die godzaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. O Heere, wat is het dan toch een ontzaglijk lauwe toestand in de kerken. Er gaan geen stemmen meer op om uw naam te verhogen. Geen publieke stemmen, o Heere, gij hebt gezegd, Antipas, mijn getrouwe Antipas, welke bij u gedood is, was een getuige van Christus, hopelijk getuige, publiek getuige. O lieve Heere, mocht gij ook in onze dagen nog publieke getuigen verwekken die uw naam belijden. En dat gij er nog velen zou toebrengen en hechten aan de middelaarskroon van Christus, waar ook ter wereld. Want Heere, gij hebt gezegd, mijn huis moet vol worden en dwing ze om in te gaan in de heggen en stegen der wereld. Lieve Heere, mocht gij daartoe ons nog als een middel gebruiken in uw hand, als stof van uw heilige vingeren, opdat ze zullen komen door goddelijk licht geleid, om te melden het heil van uw gerechtigheid en grote daden. Gedenk ons hier alle tezamen, en gij weet van een ieder zijn nood, haar nood, omstandigheden, ja, gij kent reeds van verre onze gedachten, wat we ook willen beraden of willen betrachten. Het is voor u alles een open boek. O lieve Heere, mocht gij uw gane getrouwe knechten nog aangorden met kracht uit den hoge, opdat uw woord kracht mocht doen. We kunnen de waarheid zo toestemmen, Heere, maar moet kracht doen in ons leven. Door de Heilige Geest, en dat we gezet worden op die plaats voor u naakt en geopenbaard wie we geworden zijn in Adam. Och, lieve Heere, dat woord nog zijn werk mag hebben en het zal toch doen wat u behaagt. Want het zal doorgaan door hem die is en die was en die komen zal en die gij daartoe gesteld hebt en die zichzelf daartoe gesteld heeft in die raad des vredes. Ik kom om uw wil te doen, o God. O Heere, mocht hij eens aan de spitsen treden in de prediking, waar ook ter wereld. En dat de gemeente mocht horen met oren. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Omdat er nog een algeheel ontwaken zou mogen plaatsvinden. Maar ook bovenal, Heere, gedenk uw volk der Joden. Dat ze tot bekering mogen komen, Heere, dat ze door de vijanden op de knieën gedwongen zouden worden om te roepen tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Om te roepen, ja, in de erkenning van Christus die gekomen is. Och, lieve Heere, het is maar een wenk van uw alvermogen en gij hebt het gezegd. Dat volk tot bekering zal komen, als dan zal geheel Israël zalig worden. Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. O Heere, nu mochten we het nog zien en aanschouwen, de wonderen van uw hand. Maar ook, Heere, in ons vaderland, waar alles afzakt En waar alles een antigoddelijke religie geopenbaard wordt, o Heere, de krachten van de antichristelijke machten het voor het zeggen krijgen. Maar Gij hebt alle macht in hemel en op aarde. En mocht Gij uw volk nog getrouwmakende genade geven om in deze dingen van u te mogen getuigen. Gedenk ons hier alle tezamen. Zegen uw getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren wil. En dat alleen om Jezus willen. Amen. Geliefden, in dit morgenuur zouden we in afhankelijkheid des Heren willen stilstaan bij de brief aan Pergamum. Een van de 7 gemeenten in Klein-Azië. De stad Pergamum of Pergamus, dat was een hoofdstad van een deel van Klein-Azië en was gelegen in Mysië, ongeveer 135 kilometer ten noorden van Efeze, waar we reeds over gesproken hebben. En hier hadden de Attalische koningen geregeerd en in de apostolische tijd hadden de Romeinse stadhouders in deze stad hun residentie. En Pergamum was een stad vol wereldse pracht, maar ook vol onzedelijkheid, ongerechtigheid, hoererij en afgoderij. Kortom, een stad vol allerhande ongerechtigheid. En het Pergamum van toen maakte geen uitzondering op de grote steden van nu. En je zou Pergamum bijvoorbeeld met Amsterdam, New York of Los Angeles kunnen vergelijken. Steden waarin de zonde welig tieren en waarin de wetteloosheid regeert. En Pergamum was dus een wetteloze stad, hè, en staat ook model voor de wetteloze kerken in onze dagen, waarin de kroonrechten van Christus worden verraden en vertrapt. En in Pergamum, geliefde, stond een tempel van de Satan, hè, onder de naam Esculapius. En dat was een tempel waarin allerlei satanische afgoderij werd bedreven. En de gemeente van Christus werd in deze stad het hevigst vervolgd. En de vroeg-christelijke kerk werd met grove ketterijen bestreden, met name in de stad Pergamum. En de satanische Esculapius-tempel was niet zomaar een satanskerk, zoals er een in Amsterdam staat, nee. Het was een soort hoofdkwartier van de duivel, een bolwerk van het beest met de 7 hoofden en de 10 hoornen. En de draak, de duivel, zat hier op zijn troon en hij had het in deze stad voor het zeggen en hield het gros burgers gevangen onder zijn wil. Maar toch, geliefden, was er in die goddeloze Pergamum, in die goddeloze stad Pergamum, nog een gemeente van Christus. Tot wie de verhoogde Immanuel zich richt in deze brief. Er woonden nog kinderen Gods in die stad, die zich rond het woord Gods vergaderden. En tot deze gemeente is de u voorgelezen brief gericht. En van deze brief is Christus de afzender. Christus denkt aan zijn verdrukte kerk altijd het meest. Hij kent haar zitten en haar opstaan. En als overwinnaar van dood, hel en duivel kondigt hij zichzelf aan in deze brief met de woorden: dit zegt hij, die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. En Christus openbaart zich in deze brief als de overwinnaar der wereld en als de held die zijn zwaard aan zijn heup gegord heeft. Het zwaard van Christus is het zwaard des geestes, het welk is het woord Gods, en dat is het tweesnijdend zwaard. Want we lezen in Hebreeën 4 vers 12, want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdende dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des merks en het is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Geliefden, Christus hanteert en handhaaft dus het zwaard des woords jegens alle overheden en machten. Maar dat niet alleen, want er staat geschreven dat er ook een tweesnijdend zwaard uit zijn mond uitgaat. Christus is het woord. Hij is het vlees geworden woord. En met het zwaard en met de roede zijn mond zal hij de aarde slaan. En met de adem zijn de lippen zal hij de goddeloze doden. En dat zwaard dat uit zijn mond uitgaat is dus een tweesnijdend zwaard. En dat snijdt aan twee kanten en heeft dus twee sneden. De snede van de wet tot verdoemenis. En de snede van het evangelie tot vrijlating der gevangenen. En als koning van de kosmos roept Christus met het zwaard zijns monds de oordelen tevoorschijn en doet hij de hel op haar grondvesten schudden. En geliefden, ons land schreeuwt om de oordelen. Abortus, euthanasie, homofilie enzovoorts. Het is allemaal gelegaliseerd, ook kerkelijk. En Nederland is het Sodom en Gomorra van het Westen geworden, geliefden. Omdat er van de kerken geen getuigenis meer uitgaat. En wij hebben alle trouw en plicht verzuimd, krijgt dus onze dure roeping als gedoopte natie, als kerk in haar geheel en ook persoonlijk. Maar de gemeente van Christus heeft een dure roeping in de wereld te vervullen. En niet alleen binnen haar muren, maar ook in de wereld. De gemeente van Christus is geroepen een zoutend zout en een lichtend licht te zijn, in een krom en een verdraaid geslacht. En een stad op een berg en een licht op een kandelaar. En de gemeente van Christus heeft dus ook staatkundig een dure roeping. De levende kerk dient de overheden landelijk, provinciaal en plaatselijk te wijzen op haar roeping als godsdienares. En de overheid draagt immers het zwaard niet te vergeefs. En godsknechten zijn gemachtigd van Christus wegen om de twee sleutels van het hemelrijk te hanteren. Ook ten aanzien van een overheid die haar hoge roeping niet verstaat en verzaakt. En zij is namelijk, er is namelijk geen terrein op aarde waarvan Christus niet zal zeggen dat is mijn. Ja, Christus is alle macht en al het oordeel gegeven en de ganse kosmos staat onder zijn heerschappij. We zien dat onder andere in Psalm 2, daar zegt de Vader tot zijn Zoon, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Maar met die theocratische heerschappij, geliefde van Christus, wordt in onze dagen afgerekend, omdat de autonome mens tot een zelfbeschikkingsrecht pretendeert dat men God en gebod totaal geen rekening houdt. En ik moet het maar zeggen, ook de SGP heeft publiek afstand genomen van haar theocratisch beginsel en aan de democratie haar voorkeur gegeven en haar loyaliteit uitgesproken. Maar op een democratische wijze wil men meedoen aan het politieke debat en af en toe ook nog wel een zedige opmerking maken. Terwijl men de zaak van Christus publiek verloochent als het gaat om de overheid als godsdienaresse te wijzen op haar plicht, zoals verwoord in artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, namelijk om alle valse godsdiensten uit te roeien en de enige ware godsdienst te bevorderen. Ja, dit soort zaken moet ook in de prediking aan orde gesteld worden, want dat is de dure roeping der kerk. Zoals we u reeds hebben aangetoond, Paulus spreekte dat ook in Titus 3. En had het echt niet altijd over het evangelie voor arme zondaar, voor arme verloren zondaar. Oh nee, ook in de maatschappij hebben de christenen een roeping te vervullen. En als koning van de ganse kosmos zal Christus zijn almacht tonen voor de ogen der heidenen. En hij zal ten gerichte komen om de volken te richten in rechtmatigheid. En zijn voetstappen worden reeds bekend. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens en der gramschap en des almachtigen gods. En Openbaringen 19. En met name de oordelen die kort voor de jongste dag zullen losbreken, die zullen zo vreselijk zijn. Dat er geschreven staat, en zo die dagen niet verkort werden, geliefden, geen vlees zou behouden worden. Maar om daaruit verkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. En in de uren der beproeving die over de gehele wereld komen zal, weet Christus zijn volk wel te bewaren. Christus doet alles om der uitverkorenen wil. Hij doet niet al het mogelijke, want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Christus doet al het nodige en hij weet waar zijn volk woont. Hoe zij heet en wie zij is en waarin zij zich bevindt. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten en wat zij ook beraden of willen betrachten. Hij kent van verre haar gedachten. Dat is een troost voor de kerk. En dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Christus toont hier zijn alleenheerschappij. En Christus is de held die verlossen kan en die verlossen wil. En die verlossen zal, zelfs bij het naderen van de dood. Met een oorlogsvloot van 10.000 vliegdekschepen is als niets voor deze held. En Christus zal de koninkrijken die zich tegen hem keren, omkeren en verdelgen. Want de wolken en de volkeren zijn het stof zijner voeten. En hij werpt de eilanden heen als dun stof. En dat kleine kuddeke van Christus in Pergamum, geliefden, is bij deze allerhoogste koning op een volmaakte wijze bekend. En de gemeente van Pergamum was waarschijnlijk ontstaan door de Joden uit de diaspora, die op de prediking van een apostel Johannes tot bekering gekomen zijn en in deze stad een gemeente gesticht hebben. En Christus heeft een nauw toezicht op zijn volk te Pergamum. Hij weet dat zij in een gevaarlijke plaats woont. Ik weet waar hij woont, namelijk daar de troon des Satans is. Vers 13. Nou, je zou maar wonen waar de troon des Satans is. Maar we zouden onszelf beter kunnen afvragen waar de Satan zijn troon niet heeft op deze wereld. De vroege kerk had bijna geen plaats op aarde waar zij in vrede wonen kon. En voor Christus was er geen plaats op deze aarde en ook Gods volk heeft geen plaats in deze aarde gewesten, in deze aardse gewesten. Want alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. En na de uitstorting van de Heilige Geest heeft de duivel verschrikkelijk huis gehouden. En hij kon het niet verdragen dat er vele zielen tot bekering kwamen. En waar Christus mensen bekeert, daar heeft de Satan zijn troon. En waar God zijn kerk bouwt, bouwt de duivel zijn tempel. En ook hier in Pergamum. Christus heeft echter voorzegd dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Hoewel hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Alle macht, hoort u? Christus deelt zijn almacht niet met de duivel. Hij heeft alle macht. En Christus kent de duivel slechts macht toe. Zoveel hij wil en zolang hij wil. En Christus zegt dat de overste der wereld aan hem niets heeft, want de duivel is een overwonnen vijand. En dat is alleen een troost voor de levende kerk en dat laat Christus zijn gemeente weten. Christus belooft zijn volk de zaligheid, maar ook de troost. Hij troost haar met zijn almacht en alwetendheid. Gods volk put troost uit de wetenschap dat Christus van haar af weet. En Christus prijst zijn volk in Pergamum dat zij zijn naam gehouden hebben en zijn geloof niet verloochend hebben. Wat betekent dat eigenlijk? Zijn naam houden. Wel, gemeente, de christenen in Pergamum hielden zijn naam. Dat betekent dat zij zijn naam openlijk beleden, zowel in de gemeente als daarbuiten. Er stond blijkbaar een prediker die het evangelie niet alleen in de kerk, maar ook in de heggen en stegen verkondigde. Het waren onverschrokken christenen in Pergamum. En de lofprijzing dat zij zijn naam hielden, wijst erop dat de gemeente van Pergamum getuigende christenen waren. En de ambtsdragers in de gemeente van Pergamum namen allemaal deel aan het heiligavondmaal, niet één uitgezonderd. U zegt, dat is toch bijbels? Ja, dat is zeker bijbels. En in onze dagen ziet men echter het tegendeel, met name in de afgescheiden kerken. En ja, welke kerk is er nu niet afgescheiden in onze dagen? Allemaal kerken met onbekeerde ambtsdragers. Nou, u durft nog wel wat te zeggen. Ja, ambtsdragers die misschien anderen wel kunnen vertellen hoe het moet, maar persoonlijk niet weten te vertellen hoe het gaat. Hoe God zijn volk overzet van het rijk der duisternis in het koninkrijk des lichts. U moet ze maar eens ondervragen. Maar wat zullen ambtsdragers in de gemeente van Christus moeten doen als ze Christus niet kennen? Andere mensen tot Christus leiden? Daarvan zegt Christus, hoe kan de blinde de blinde leiden? Zullen zij niet beide in de gracht vallen? En hoe zouden onbekeerde ambtsdragers de tucht kunnen handhaven als zij zelf censurabel zijn? Hoe zullen onbekeerde ambtsdragers over de leer kunnen oordelen en de prediking kunnen toetsen aan het woord als ze persoonlijk niet van God geleerd zijn? Dat is ten ene maal onmogelijk. En weet u wat de Engelse opwekkingsprediker George Whitefield gezegd heeft, geliefden? Hij zegt, onbekeerde ambtsdragers zijn een vloek voor de kerk. Ik sta verbaasd van hoeveel ambtsdragers zich het evangelie van Christus schamen en toch ambtsdrager durven zijn. Maar hoeveel zullen er te laat achterkomen dat ze zonder goddelijke roeping het ambt hebben aanvaard? Dat zal onbeschrijfelijk zijn. En bovendien kunnen ambtelijke zonden niet vergeven worden, tenzij men Christus kent als persoonlijke borg en zaligmaker. Dat moest toch van mijn hart. Maar nu zegt de Heer Jezus iets wonderlijks in deze brief aan de gemeente van Pergamum. Hij zegt, gij houdt mijn naam en gij hebt mijn geloof niet verloochend. U zegt, heeft Christus dan geloof gehad? Jazeker, want hij is de volleinder des geloofs. En Christus had als mens tijdens zijn omwandeling op aarde een volkomen geloof in zijn vader. Gods volk is gerechtvaardigd uit het geloof van Christus. En dat is door de gerechtigheid van Christus. Christus wist niet wat ongeloof was bij zichzelf. Hij heeft geen enkel moment aan God getwijfeld. En toch was hij enkel vlees. Ja, dat is een heilgeheim. Christus is niet alleen het vlees geworden woord, geliefden. Hij heeft ook het vlees van zijn kerk aangenomen, geadopteerd. Ik weet niet of u mij verstaat, maar Christus vlees is mijn vlees. Ik ben been van zijn benen. En Christus heeft in mijn vlees de wet volbracht door zijn volmaakte gehoorzaamheid tot de rechtvaardigheid die uit de wet is. Ja, dus als wij het eigendom van Christus mogen zijn, dan zijn we uit het geloof van Christus gerechtvaardigd. En dat gold niet voor Adam voor de val. Hè? Adam leefde in het paradijs niet door het geloof in Christus. Dat was ook niet nodig, want Adam was een zondeloos mens. Een volmaakt schepsel, geschapen in het beeld Gods, doende de wil van God. Adam is gevallen door moedwillige ongehoorzaamheid aan Gods wil. De Heere had het proefgebod gesteld, zichtbaar en tastbaar. Namelijk dat zij van de boom der kennis des goeds en des kwaads niet mocht eten. En Adam en Eva konden die boom met hun natuurlijke ogen zien en met de handen tasten. Hè? Daar was geen geloof voor nodig. En ook konden zij met God spreken en zij kenden zijn stem in de wind des daags. En in de staat der rechtheid waren Adam en Eva wel gelukzalig. Hè? Want de staat der rechtheid was een zalige staat. Hè? Zij hoefden niets te doen om de zaligheid te verdienen, want zij waren zalig. Hè? Daar bestaat ook veel misverstand over. Sommigen zeggen dat Adam en Eva de zaligheid moesten verdienen. Dat is heel niet waar, mensen. Ze waren zalig, want de staat der rechtheid was een zalige staat. Maar ze konden de zaligheid alleen verliezen door opzettelijke ongehoorzaamheid aan het proefgebod. En dat wisten zij, dat was hun duidelijk voorzegd in Genesis 2 vers 17. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En Adam en Eva zijn door moedwillige ongehoorzaamheid uit de gerechtigheid van God gevallen. En wij met hen. Wij hebben God niet in erkentenis gehouden, geliefde. En we hebben de duivel het voordeel van de twijfel gegeven. En door ongehoorzaamheid van Adam is de dood tot alle mensen doorgegaan. Maar het wonder dat in die eeuwige vrederaad is uitgedacht. Namelijk dat door de gehoorzaamheid van de tweede Adam er vele tot rechtvaardigen gesteld zullen worden. Dat kan alleen maar beleefd en uitgewonderd worden. Hoewel hier ten dele door het geloof, nog straks volmaakt door aanschouwen, die tot zijn eigendom gegrepen zijn. De tweede Adam heeft door zijn volmaakte, lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid de wet volbracht, geheel overeenkomstig de eis der wet. En daarmee nam Christus als plaatsbekleder de plaats in van de eerste Adam en de plaats van al degenen die Christus gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. De zaligheid van Sion is door Christus als mens verworven en door zijn volmaakte gehoorzaamheid aan de wet. En de belofte doet dat en gij zult leven, de belofte der wet, hè, daarvan komt Christus alleen de vervulling toe. En zijn volk in hem. En hoewel Christus het leven is, geliefden, heeft hij het eeuwige leven voor zijn kinderen verworven door volmaakt te doen wat Adam heeft laten afweten. En wij in hem. En als mens was Christus volmaakter dan Adam voor de val. Want Adam kon vallen, maar de tweede Adam niet. En daarmee heeft hij een eeuwige zaligheid en een eeuwige gerechtigheid voor zijn volk teweeg gebracht. Goed, we gaan verder. Christus verwijst in deze brief naar een zekere Antipas. En hij eert hem als zijn getrouwe getuige. En Antipas was van de eerste martelaren uit de vroege kerk. Hij was een van de martelaren uit de vroege kerk. En hij was blijkbaar ook voorganger geweest in de gemeente van Pergamum. Antipas was een geloofsheld die door de handlangers van de duivel om het leven is gebracht. En nu wordt deze getrouwe Antipas door Christus geëerd. Want die mij eren zal ik eren. Maar die mij versmaden zullen licht geacht worden. En Antipas wordt door Christus als een voorbeeld gesteld en ter navolging aangeprezen. Paulus zegt dat ook, wees mijn navolgers. Nou, Antipas, dat was een voorganger en die wordt ter navolging aangeprezen. Gelooft, volgt hun geloof na. Maar dan gaat Christus deze gemeente van Pergamum ook vermanen. En ze waren namelijk niet zo getrouw in het handhaven van de kerkelijke tucht. Er waren mensen in de gemeente van Pergamum, geliefden, die de lering van Baalam onderhielden. U zegt, wat de leer van Baalam, wat was dat voor een leer? Dat was de leer van Bileam, de zoon van Beor. Die Balak leerde dat hij het volk Israël moest verleiden tot het eten van afgodenoffer. En dat hij het volk Israël zou doen hoereren met de Moabitische vrouwen. Opdat het volk Israël in Gods ongenade zou vallen. En met alle gevolgen van dien. Er waren dus lieden in Pergamum die deze leer leerden en niet door de ambtsdragers van de gemeente onder de tucht waren gezet. Maar Christus dreigde de ambtsdragers van de gemeente te zullen kastijden als zij zich niet zouden bekeren van deze grove nalatigheid. We kunnen ten aanzien van de leer van Bileam de lijn ook doortrekken naar onze tijd. Het volk Israël mocht zich niet verzwageren met de heidense vrouwen. En laat staan om met hen hoererij te bedrijven. En nieuwtestamentisch gezien blijft dit verbod staan. Want God wil niet dat zijn volk zich met de heidenen en de afgoden vermengt. Je kunt dat vinden. Paulus zegt dat een gelovige geen juk mag aangaan met de ongelovigen. Ja, u zegt, hoe moeten we dat verstaan? Moeten we dat zo verstaan dat een gelovige man niet mag trouwen met een onbekeerde vrouw? Nou, ik denk niet dat dat zo bedoeld wordt. In de eerste plaats wordt het merendeel van Gods kinderen rond hun 30ste levensjaar tot God bekeerd. En dan zijn de meeste van hen al getrouwd. En in de tweede plaats wordt met ongelovigen bedoeld die buiten het verbond staan. Dat zijn dus ongedoopte heidenen. En nu is de doop geen garantie dat alle dopelingen zullen geloven. Maar God wil het genadeverbond wel collectief, dus voor heel de gemeente doen gelden. Omdat de zaligheid in het kader van het verbond particulier toegepast wordt aan wie hij wil, naar zijn vrij soeverein welbehagen. God wil verbondsmatig handelen. Dat kunnen wij niet. Maar zo wil God het hebben. En Bileam wilde dus het volk tot zonde verleiden. Zodat Gods verbondswaak hen zou treffen. Hij wist als de Israël met de heidenen hoereren zou, dat ze dan in de ongenade bij God zouden vallen. En die leer van Bileam is in onze dagen ook nog springlevend door. En nog erger, de schandelijke zonden van homofilie zijn kerkelijk legitiem verklaard in de PKN. Maar daar kan niets dan Gods ongenoegen op rusten. Waarvan de gevolgen vreselijk zullen zijn. God is geen God die de zonde door de vingers ziet. Moet nooit denken. En we zien in de brieven aan de 7 gemeenten van Klein-Azië dat er in sommige gemeenten behoorlijke misstanden heersten. Maar zij waren toch gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. En dat kan van de peken en absoluut niet meer gezegd worden, want die kerk is gebouwd op de zandgrond van de antichristelijke wereldreligie. En ik blijf dat herhalen, want hoe kunnen peken en predikanten ooit de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië bepreken, hè, zolang zij deel uitmaken van het geheel van de valse kerk? Het bestaat gewoon niet. En als er predikers zijn die de brieven van Christus niet preken of vervalst preken, zijn daar geen predikers door God gezonden. Gods ware knechten hebben de roeping om de brieven van Christus de gemeente voor te houden en de nodige tucht daadwerkelijk toe te passen als doopleden publiek in de zonde leven of valse leringen aanhangen. En als de tucht niet meer gehandhaafd wordt, geliefden, overeenkomstig de leer van Christus, dan zal de kandelaar uit die betreffende gemeente worden geweerd. En dat leert Christus uitdrukkelijk. Dan zal zo'n gemeente uiteindelijk ophouden gemeente van Christus te zijn. En de gemeente van Pergamum wordt dan ook ernstig gewaarschuwd en aangespoord om de tucht in de praktijk toe te passen. Niet wettisch, maar wettig. De leer van Biliam werd namelijk niet uitgebannen en ook de leer van de Nicolaïten werd toegelaten. Dat zegt Christus al zo, hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. En we hebben in de brief aan de gemeente van Efeze gezien wat de leer der Nicolaïten inhield. Maar Christus geeft te kennen dat hij ook deze ketterse leer haat. Christus is de zaligmaker der zondaren, maar hij haat de zonde en de ketterijen. Christus is geen dienaar der zonde, hij is de zondevernieuwer. En de Nicolaïten leerden eigenlijk dat als men zondigde, de genade des te meerder zou worden. Het waren dus volbloed antinomianen. Antinomianen leren dat de zonde er eigenlijk niet toe doet. De zulke doen de wetten niet. Ze zeggen, Christus is voor zondaren gestorven en het doet er niet toe hoe we leven. Ja, dat zegt een antinomiaan. Maar dat is een zielsverwoestende en een verderfelijke leerlieden. Hoewel Gods volk, Gods ware volk, door de wet aan de wet gestorven is en vrij is van de eis en de vloek der wet en in de vrijheid der kinderen Gods mag staan, betekent dat nog geen vrijheid voor het vlees. Paulus zegt, misbruik de vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees. In Galaten. En de gebonden vrijheid in Christus staat haaks op de ongebonden vrijheid van het antinomianisme. Een kind van God is vrij van de wet, maar niet met het vlees, maar met zijn vernieuwde gemoed. Ten aanzien van de plaats en de functie van de wet heersen er nog steeds gruwelijke dwalingen. De wet is de bediening des doods. En de wet is niet door het geloof, dus ook niet om die te doen uit dankbaarheid. Hoewel Gods volk wel heilig wil leven. Dat is een ander ding. De wet is niet de gelovige, maar de ongelovige gezet. Dat is bijbeltaal hoor. Maar dat wordt bijna in de kerken niet meer geleerd. Het geloof is op Christus gericht en niet op de wet, want het geloof heeft maar één voorwerp. En dat is Christus. De wet is in Christus. Het is geen regel des levens voor de gelovigen. Want wat heeft dat evangelie dan nog voor betekenis? Christus is een volkomen zaligmaker. Zowel ten aanzien van de rechtvaardigmaking als van de heiligmaking. Niet de wet, maar het evangelie beheerst het leven der genade, want Gods volk is niet meer onder de wet, maar onder de genade. En Gods volk leeft niet door doen, maar door genade. De genade doet het. Dat is geen wetteloos leven. Het geloof doet de wet niet teniet, maar bevestigt de wet. Maar niet door doen, maar door het geloof. En het is onmogelijk dat degene die door een waar geloof Christus zijn ingelijfd, geen vruchten voortbrengen der bekering waardig. Dat leert de catechismus. En dat is waar. Gods volk heeft grote eerbied en hoogachting voor de wet. En de wet Gods blijft altijd van kracht, want het is een eeuwigdurende wet. Gods volk heeft niet de vrijheid om de wet te overtreden, oh nee. En dat wenst ook niet. Gods volk is evenwel vrij van de wet, niet om deze te overtreden, maar omdat zij in een staat verkeren die geheel overeenkomstig de wet is, namelijk in Christus. En het leven in Christus openbaart zich ook in de vrucht, in geloof, in liefde, in heiligmaking en in goede werken. Maar Gods volk is geen doevolk. maar een door de liefde gedreven volk. He, door de liefde van Christus gedreven en door de Heilige Geest geleid. Gods volk kan ook dwalen hoor, zelfs in de liefde. En zij kan dus nooit zonde vermaan. En als zij in de vrijheid die zij in Christus hebben misbruiken tot een oorzaak voor het vlees, dan moeten zij op kastijdingen rekenen. Christus legt namelijk de eis der bekering op de gemeente van Pergamum vanwege de tolerante houding jegens de valse leer van Biliam en de leer der Nicolaïten. Christus dreigt hen te zullen kastijden als zij zich niet bekeren. Hij zegt in vers 16, bekeert u en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen een krijg voeren met het zwaard mijns monds. Dus als de tucht niet wordt gehandhaafd in de gemeente geliefde, dan zal Christus dat zelf doen door het zwaard zijns monds en zich als een vijand tegen zijn eigen volk keren. We kunnen dat ook lezen in Jesaja 23 of 63, Jesaja 63 vers 8 tot en met 10. Jesaja 63 vers 8 tot en met 10. Want hij de Heere zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. En alzo is hij geworden, hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel zijns aangezicht heeft hen behouden. En door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost en hij nam hen op. En hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden en zij hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. En daarom is hij hun in een vijand verkeerd. En hij zelf heeft tegen hen gestreden. De zonde van nalatigheid is altijd groter dan van bedrijf. En dat zien we hier duidelijk. En ook voor zijn volk geldt. Schoon zij om hun zonde straf ondervonden. En dat is niet de straf die de goddelozen krijgen, de eeuwige straf. Nou, dat zijn de kastijdingen, de vaderlijke kastijdingen. Kijk, een godsdienstig mens is van mening dat hij alleen de zonde doet. Maar Gods volk weet dat zij zonde is. En dagelijkse bekering is dus van nodig. Dat kan alleen als we met God verzoend zijn. En Christus treedt scherp op tegen de grove nalatigheden van de ambtsdragers in Pergamum. En door hun slappe houding werd Gods naam gelasterd en zielen misleid. Een verachtering ten aanzien van de zuivere leer is altijd zeer schadelijk voor de gemeente. En dat geldt ook voor de verachtering in de genade. Want dat is het gevolg. De verachtering in de genade is het gevolg van het verlaten van de zuivere leer. Ofwel het toelaten van de dwalingen. Het medicijn voor de verachtering in de genade is de rechte prediking van wet en evangelie. Want dan worden Gods kinderen weer rechteloze bedelaars aan de troon van de genade. En dat mocht Job beoefenen. Ik zal mijn rechter om genade bidden. En als dat de vrucht niet is op de bestraffing van Christus, dan zal Christus richtelijk optreden. En daar zal hij haast mee maken. Want Christus zal niet tolereren dat Gods naam gelasterd wordt vanwege openbare zonde in zijn gemeente. En hij zal haastelijk tegen de ontrouwe ambtsdragers optreden. En zelfs al betreft dat zijn volk en knechten. Ambtsdragers met een eli geest zullen altijd bitter gekastijd worden. Ik zeg niet dat de ambtelijke zonden niet vergeven kunnen worden. Maar daar moet je wel een kind van God voor zijn. We zien dat duidelijk in Zacharia, als Jozua, de hoge priester, met zijn vuile ambtsklederen voor het aangezicht van de engel stond. Met de Satan aan zijn rechterhand. En we zien dat ook bij Petrus, toen hij zijn meester verloochende in de zaal van Caiaphas. Beide ambtsdragers ontvingen vergeving van hun ambtelijke zonde omdat zij Gods geroepen getuigen waren. Christus die herstelt zijn ware knechten soms in het ambt. Maar Christus dreigt verder te zullen krijg voeren met het zwaard zijns monds als de ambtsdragers weigeren op te treden tegen openbare zonden en valse leringen. En dan zal Christus het zelf doen met het zwaard zijns monds. En daar zijn de gevolgen altijd vreselijk van. Ik ben bevreesd, geliefde, dat we in zo'n tijd leven. Ik ben bevreesd dat Christus zijn zwaard gaat hanteren, dat vele ambtsdragers hun vroegtijdige dood of zelfs een plotselinge eeuwige dood zullen sterven als men niet in Christus bevonden is. Dat laatste zien we bij de zonen van Eli, voltrokken, Hofni en Pinas. En het eerste bij Eli zelf, de hoge priester. Eli zag zijn goddeloze zonen nog niet eens zuur aan. En hoewel Eli een kind van God was, werd hij toch gestraft door een onnatuurlijk en plotselinge dood. De ark werd weggevoerd in de kandelaar voor zijn plaats geweerd en de oude Eli viel achterover en brak zijn nek. Dat was voor Eli niet zo erg, want hij viel met een schrik in de hemel. Maar als Gods naam gelasterd wordt omdat Gods volk en knechten de zonde tolereren, dan gaat Christus zelf optreden in de bestraffing van de overtreders, bekeerd of onbekeerd. Maar ook tot verheerlijking van zijn naam. God zorgt zelf voor zijn eigen eer, ook als zijn volk het laat afweten. U weet, toen de ark door de Filistijnen was weggevoerd in de tempel en in de tempel van Dagon was gezet, dan valt dat grote afgodsbeeld van Dagon aan stukken voor de ark des Heren. En de Filistijnen worden met de kanker geslagen. God laat niet met zich spotten. Als Christus tegen de Nicolaïten van onze dagen gaat optreden, dan ben ik bevreesd dat het zal gaan zoals de Filistijn het is vergaan. Daar gaat altijd wat aan vooraf, namelijk dat het oordeel begint bij het huis Gods en niet als eerste bij de Filistijnen. En als het oordeel begint bij het huis Gods, dan moet een heel land, dan wordt een heel land geslagen. Omdat Gods volk niet meer op de plek is, omdat Gods volk niet meer in de bres gaat staan. En als God de kandelaar voor zijn plaats gaat weren, is dat vanwege de nalatigheid van ontrouwe ambtsdragers. We leven in een tijd dat de ambtsdragers niet meer in de bressen staan. En de zonde in de gemeente toelaat, omdat men volgens zeggen niet beter is. Maar ik zal u zeggen, geliefden, dat die gemaakte nederigheid van God vervloekt is. Als de bekering achterwege blijft, dan hebben we smart op smart te vrezen, geliefden. En dat is wat Christus hier leert. Ik moet niets hebben van die zogenaamde christelijke verdraagzaamheid in onze dagen, want het gaat ten koste van Gods eer en de heerlijkheid van Christus. Christus heeft niet gezwegen als het de eer van zijn vader betrof. En zijn volk evenmin als ze op de plaats is. En in de preek wordt er dan nog algemeen nog wel tegen de zonde gewaarschuwd, maar de zonde wordt er niet meer met de vinger aangewezen. Laat staan dat men er persoonlijk op aangesproken wordt tijdens de huisbezoeken. Ik zeg niet dat het helemaal niet meer gebeurt. Want er waren ook in Klein-Azië nog gemeenten die getrouw waren aan de zaak van Christus. En waar de ere Gods nog het zwaarst woog. De verbondszegen, maar de verbondszegen zal veranderen in verbondswraak als de tucht niet meer in de praktijk wordt gebracht. Gedoopte leden die publiek in de zonde leven moeten onder de tucht worden geplaatst. Een huisbezoek is zielenonderzoek. En dat moet dus wel gebeuren door ouderlingen die Christus kennen en zijn dood gedenken aan het heilige avondmaal. En dan moet de tucht is altijd gedrenkt in de liefde en het dient tot heling. Maar als men met opgeheven hand in de zonde blijft, dan dient de tucht gehandhaafd te worden en zelfs de afsnijding. Maar Christus vermaant en bestraft niet alleen, hij belooft ook in deze brief, namelijk dat hij degene die door het geloof overwint, te eten zal geven. In de brief aan de engel, de gemeente te Efeze, belooft Christus de overwinnaars te eten te geven van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. En deze brief belooft Christus de overwinnaars te eten te zullen geven van het manna dat verborgen is. En we weten dat het volk Israël in de woestijn gevoed werd door het manna dat uit de hemel viel. Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn. Gelijk geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. En het manna waarover Christus hier spreekt, ziet op de geestelijke betekenis van het manna waarmee het volk in de woestijn werd gevoed. En Christus zegt zelf van dat geestelijke manna: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel, want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Dus Christus zelf wordt met het geestelijke brood bedoeld dat uit de hemel is nedergedaald. En dat lichaam van Christus wordt tijdens de viering van het heilig avondmaal afgebeeld in het brood dat gebroken wordt. En het bloed van Christus wordt afgebeeld in de wijn die uitgegoten wordt in de beker der dankzegging. Maar in deze brief spreekt Christus echter over het manna dat verborgen is. Hoe moeten we dat verstaan? Het manna dat verborgen is. Waar was het manna verborgen? In de oud-testamentische ark. En daar lag de bloeiende staf van de Aaron. En de twee stenen tafelen der wet. En het kruikje gevuld met manna. En de ark stond in het heilige der heiligen aan ieders oog onttrokken, behalve voor de hoge priester die eenmaal per jaar het heilige der heiligen binnenging om verzoening te doen voor de zonde van het ganse volk. Het manna dat verborgen is, ziet dus op de gemeenschap met Christus. Let wel op de eeuwigdurende gemeenschap met Christus. En dat is verborgen, want het moet voor de strijdende kerk nog geopenbaard worden wat zij zijn zullen. En hoewel de strijdende kerk aan deze zijde van het graf kennis heeft aan een geopenbaarde Christus en weet van de gemeenschap met Christus, is de volheid ervan nog verborgen. En de apostel Johannes geeft hiervan een nadere verklaring in zijn eerste zendbrief, in Johannes, 1 Johannes 3 vers 2. En geliefden, wij zijn, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En Gods volk heeft een verheerlijk lichaam nodig om de volle gemeenschap met Christus te kunnen dragen en verdragen. Want de liefde is zwaar. En voor het sterfelijk lichaam niet te dragen. Volk des Heer, het beste komt nog. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. En Paulus heeft er in zijn leven veel van gesmaakt toen hij opgetrokken is geweest in de derde hemel. Hetgeen geen oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. En in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Het is met geen woorden uit te drukken welke heerlijkheid te wachten staat voor degene die God vrezen. Paulus die vond het niet geoorloofd om erover te spreken. Hij was bang dat hij dan in de mens Paulus, die zoveel heerlijkheden gezien had, zou gaan roemen. En niet in God. Het is de kerk wel geoorloofd om te roemen in haar zwakheden. Want dan is zij machtig in God. Doch wie roemt, roemen in de Heere. We zullen eerst een versje zingen. En wel uit de 89ste psalm. Daarvan het 7e vers. We noemden nu Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en wat er verder volgt.
Van God.
Die overwint, ik zal hem geven een witte keursteen en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Vers 17. Een witte keursteen, geliefden, is een teken en zegel van de vergeving der zonden, waarvan de Heilige Geest in ons hart getuigenis geeft dat wij om Christus wil vrijgesproken zijn van de vloek der wet. Christus gebruikt hier een beeld uit de Griekse en Romeinse rechtspraak, waarin misdadigers werden veroordeeld door een zwarte keursteen. Een witte keursteen diende om iemand vrij te spreken en een zwarte keursteen diende om iemand te veroordelen. Gods volk, geliefden, kent beide stenen. En elk onwedergeboren mens wordt met de zwarte keursteen geboren. Ik denk, even ertussendoor, dat de kraambezoeken niet meer zo in trek waren als tegenwoordig het geval is als vader en moeder die zwarte keursteen in de wieg van hun pasgeboren kind zouden zien liggen. En ze zouden niet meer zo scheutig zijn met al die witte geboortekaartjes, voelt u wel. En vroeger kreeg een misdadiger een schandbord op zijn nek, om zijn nek. Of hij werd aan een schandpaal gebonden. Publiek te schande gezet. En als God in ons leven komt, geliefde, dan gaan we pas recht verstaan hoe verdoemelijk we zijn voor een heilig God. In zonden ontvangen en geboren. En allerhande ellende en verdoemenis, ja, de verdoemenis zelf onderworpen. Dat geldt voor de kleinste kinderen. En als we dat mogen, en als we dat gaan beseffen, dan zien we geen deur wijd openstaan. Ja, die van de hel. En velen menen dat God bij de dood begint met een witte keursteen. Dat leerde Abraham Kuyper. Vele beleiders geloven in zijn reïncarnatie. Want Abraham Kuyper met zijn onbewuste wedergeboorte is nog springlevend. Hij staat weer op honderden gereformeerde kansels en predikt een onbewust geloof, een onbewuste Christus en een onbewuste rechtvaardigmaking en ga zo maar door. Maar een mens zonder ontdekking, geliefde, die weet geen raad met een witte keursteen. En daarom laat God eerst het licht vallen op die zwarte keursteen, die wij van alle van nature omdragen, krachtens het vonnis der wet. En weet u waarom een natuurlijk mens er geen besef van heeft dat hij gebrandmerkt is door een zwarte keursteen? Omdat wij van nature net zoveel licht hebben als de Egyptische duisternis. Zwart is in de duisternis niet te onderscheiden, daar is licht voor nodig. Het licht der wereld. En daarom staat er ook, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Dat zou toch een wonder zijn, als dat in ons leven toepassing wordt, dus dat in ons leven waar mag worden. En als de zon der gerechtigheid gaat schijnen, dan moet de duisternis verdwijnen. En weet u wat Christus gedaan heeft met al die zwarte keurstenen van zijn volk? Die heeft hij allemaal op zijn schouders gelegd en naar Golgotha gedragen. Daar heeft hij zich als misdadiger laten kruisen. En voor elke zwarte keursteen kreeg hij een doorn in zijn hoofd en een nagel in zijn lichaam. Christus ruilt zwarte keurstenen in en deelt gratis witte stenen uit met het keurmerk van zijn volbrachte middelaarswerk. En geliefden, er staat op zo'n keursteen ook nog iets geschreven, namelijk een nieuwe naam, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Dat is ook wonderlijk. Op alle zwarte keurstenen staat geschreven, gij zijt een kind des doods, veroordeeld tot de tijdelijke, geestelijke en eeuwige dood. Maar op die witte keursteen staat geschreven, gij zijt een kind van God, vrijgesproken van schuld en straf en bevrijd van de macht der zonde. En daarvan krijgen Gods kinderen getuigenis in hun harten door de Heilige Geest. Die witte keursteen ziet niet alleen op de blanke gerechtigheid van Christus, maar ook op het getuigenis van de Heilige Geest, op het inwendige getuigenis van de Heilige Geest. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Hun namen zijn gegraveerd in de beide handpalmen van Christus. Die keursteen is niet te grijpen. Ook kom je niet in het bezit van die keursteen door een keuze te maken. Die keursteen is alleen te ontvangen. Welke niemand kent dan die hem ontvangt. U zegt, heeft ieder kind van God kennis aan die witte keursteen? Christus zegt, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Dus iemand die keursteen ontvangt, weet het. Dat zegt Christus zelf. En als iemand van die witte keursteen geen weet heeft, dan heeft hij ook geen nieuwe naam. En dan heeft hij ook geen kennis aan de vergeving der zonde. En hoe zou zo'n mens dan zich een kind van God durven noemen? Maar Christus zegt, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Het zijn niet mijn woorden. Maar de woorden van de eeuwige op wiens dijen geschreven staat. Koning der koningen en heren der heren. Een witte keursteen met een nieuwe naam daarop geschreven. Gods kinderen zijn alle verzegeld door de Heilige Geest. En daarvan geeft de Heilige Geest getuigenis in hun harten. Zwart op wit, dat wil zeggen door woord en geest. Al Gods kinderen kunnen hun nieuwe naam in Christus in Gods woord terugvinden. Ze staan alle geschreven in het boek des levens des lams. En geliefden, weet u wie ook een nieuwe naam ontving? Jacob. En Jacob had zijn hoofd in Bethel op een zwarte steen gelegd. En op die steen stond als het ware geschreven, bedriegen. Maar toen Jacob de bedrieger over de Jabok ging, kwam een man hem tegen. En toen ging Jacob met die man worstelen. Nee, geliefden. Want er staat, en een man worstelde met hem. Totdat de dageraad opging. En weet u wat die man toen Jacob vroeg? Geef mij uw naam te kennen. En toen ging Jacob nieuwelings verloren, want toen kwam er een bedrieger openbaar. En weet u wat die man toen zei, geliefde? Geef mij, Jacob, geef mij die slechte naam van u. En dan ontvang gij van mij een nieuwe naam. En uw naam zal voortaan niet meer Jacob, de bedrieger, heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen. Dat kunt u lezen in Genesis 32. U zegt, wist Jacob in Bethel dan nog niets af van die witte keursteen? Jazeker, want de Heere had Jacob bij Bethel al voor zijn rekening genomen in de belofte. En daarmee is de kerk gerechtvaardigd. Bethel is een type van de rechtvaardigmaking. En dat ging voor Jacob door de afsnijding heen, daar alle hoop hem gans kwam te ontvallen en niemand zorgde voor zijn ziel, want de zon was ondergegaan. En er brak zo'n bange nacht voor Jacob aan. Hij had niets dan een zwarte steen waarop hij zijn vermoeide hoofd op kon neerleggen. Maar in die nacht is God hem verschenen in de droom, met die ladder waarop de engelen op en neder gingen. En toen beloofde de Heer aan Jacob met hem te zullen zijn overal waarheen hij trekken zou. En dat was aanvankelijk een vreselijke plaats, een plaats des gerechts, maar het werd een poort des hemels. En toen kwam Jacob voor rekening te liggen van een ander. En daarvan gaf de Heer, de Heilige Geest, getuigenis in zijn hart. In Jesaja 43 vers 1 zegt de Heer, maar nu al zo, zegt de Heer, uw schepper, o Jacob, uw vermeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen en gij zijt mijn. U zegt, maar waarom ontving Jacob dan in Pniel pas die nieuwe naam? Wel, geliefden, Pniel is een nadere openbaring van Christus, van hetgeen Jacob te Bethel ontvangen had. In Bethel was die zwarte steen een witte keursteen geworden, want er staat geschreven dat Jacob die steen nam, die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had, en zette hem op en zette hem tot een opgericht teken. Hij goot olie erbovenop. Nou, dat doe je niet met een zwarte steen. God verspilt geen olie des geestes aan een onbekeerd mens. God is wel een God die de goddeloze rechtvaardigt. En hij maakt zwarte stenen tot witte keurstenen door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dus Jacob had die witte keursteen al in Bethel ontvangen. Maar Jacob moet Jacob nog kwijt. En hij moest zijn bekering nog verliezen. Een mens na ontvangen genade is zo nog maar niet afbekeerd. Na ontvangen genade moet de mens zijn naam verliezen, zijn eer, zijn bekering en al zijn gestalte. Waarom? Om alleen te steunen op de gerechtigheid van Christus, die de pers alleen getreden heeft, want niemand van de volkeren was met hem. Pniel is dus een nadere openbaring van Christus. En je zou het ook een tweede bekering kunnen noemen. Christus zegt er tegen Petrus in Lucas 22 vers 32. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Was Petrus niet bekeerd? Jawel. Maar om de broeders te kunnen versterken, moet je bekeerd zijn van je bekeerd zijn. Om Christus als je enige bekering over te houden. Anders zal je nooit Christus en die gekruisigd kunnen prediken, want dan zit altijd de bekeerde mensen nog tussen. En wel nu, zo kreeg Jacob de Pniel een nieuwe naam, namelijk Israël. En dat is vorst Gods. En daar is Jacob zijn bekering verloren en daar heeft hij alleen God overgehouden. En geliefde, dat herhaalt zich in het leven der genade. Want de Heere, die zegt later, na die gebeurtenis in Pniel, en dan komt hij dat weer te bevestigen, wat hij daar gevrocht heeft. En dan zegt de Heere opnieuw tot Jacob: uw naam is Jacob, uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Dat was in de bevestiging ervan, want de Heere had het al gezegd. U zegt, geldt dat ook voor de kleine in de genade? Jazeker, maar er is wel een opwas in de kennisweg, bevindelijk wel te verstaan. Christus zegt dat ook de kleine die in hem geloven, maar zo wie één van deze kleine die in mij geloven, hoort u het, ergert, het ware hem nuttiger dat een molensteen aan zijn hals zou worden gehangen en dat hij verzonken ware in de diepte der zee. Nou, ik denk dat de bodem der zee straks bedekt zal zijn met leraars die de kleine in de genade van de kennis in Christus uitsluiten. Er zijn wel van die leraars die de kleine ergeren, omdat zij leren dat de kleine Christus nog niet kennen. Dat zijn de valse leraars, hoor. Waar Christus zijn wee over uitspreekt. Al Gods kinderen kennen Christus, maar de schatten die in Christus verborgen zijn, daarin moeten we oppassen. En daar kom je nooit uitgestudeerd. En Petrus zegt tot de gelovigen: was dan op in de genade en kennis van Christus, van onze Here en Zaligmaker. Alles wordt niet op één dag geleerd. En in de kennis van Christus is een opwas. Maar de meubels van geloof, hoop en liefde moeten er zijn. Al staan ze bij de beginnende kerk nog dwars door elkaar en op zijn kop. Maar ieder kind van God kent Christus naar de mate des geloofs. En in die kennis raakt men nooit gearriveerd. En als godskinderen de hemelse tempelzalen van de meerdere Salomo zullen binnentreden, dan zullen zij met de koning in Verscheba van verwondering uitroepen: de helft is mij niet aangezegd, want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Toch, wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. Geliefde, Gods volk ontvangt een witte keursteen op grond van het is volbracht. Dat is de vergeving der zonde. En de vergeving der zonde is het begin van de wedergeboorte. Er bestaat geen levendmaking waarop de rechtvaardigmaking volgt. Die dat wel leren, die weten niet wat ze leren. Nog wat ze bevestigen. Het is puur angst. Gods volk wordt in een punt des tijds gerechtvaardigd. In de hel van een dode adembestaan. En dan komt de kerk van de dood in het leven, en het leven is Christus. Maar ik moet u zeggen dat een kind van God die uit de wereld gehaald is, doorgaans veel helderder is in de kennis van Christus als degene die opgegroeid zijn onder een bevindelijke waarheid en onder die waarheid tot God bekeerd zijn geworden. En met eerbied gesproken heeft God meer werk om een godsdienstig mens te bekeren dan iemand die in de wereld leeft. En menig prediker heeft bijna geen boodschap meer voor wereldlingen. Maar de kerk zit er vol van. Dan werden de predikanten zelf maar eens wereld in de inleving. Dan zou de prediking wel veranderen. Dan zou de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen weer gaan schitteren. En men zit allerwege verzakt in een kenmerkenleer. Dan moet je uit de kenmerken opmaken of je bekeerd bent. Maar daarmee komt Gods ware volk in de dood uit. Want vanwege het kenmerk dat ze totaal vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde, dan liggen ze gedurig in de hel. Daar heeft de gearriveerde godsdienst geen last van, ben je wijze mensen. Die mensen gaan van beter naar best en die hebben kasten vol zalige kenmerken. Maar Gods volk niet, hoor, want die leven niet van de kenmerken, niet van iets, maar van een persoon, namelijk Christus. Christus die ons leven geeft, nee, ja ook, maar Christus die ons leven is. En als God zijn volk leven aan de ziel schenkt, is dat maar niet een zalig gevoel, maar een openbaring van het leven, en het leven is Christus. Dan weet u wat er ontbreekt in de huidige prediking, geliefde, de vaste spijzen. Maar als de schapen niet meer gevoed worden door de vaste spijzen, dan sterven ook de lammetjes. Want wie geven de lammetjes te drinken? De herders? Nee, de schapen. En daarom staat er geschreven dat Christus de zogenden, dat zijn niet de zuigenden, maar het zijn de drachtige schapen, dat hij die zachtkens zal leiden. Het onderscheid tussen melk en vaste spijzen, dat wordt bijna al helemaal niet meer gepreekt in onze dagen. Jacob werd in Bethel gevoed met de onvervalste melk des evangeliums. Nog in Peniel krijgt hij vaste spijzen toegediend. Versta je dat? Ja, je mag tegenwoordig al blij zijn dat er nog onvervalste melk wordt opgediend in de prediking. En doorgaans komt men niet verder. Maar wist u wat er gebeurt als baby's tot hun vierde jaar of langer de melk krijgen toegediend? Dan worden het slappe papkinderen. Die niet staan en die niet lopen kunnen. Och, de grote opperherder der schapen staat in voor zijn eigen werk. Hij weet zijn volk wel te onderhouden met alle geestelijke zegeningen die in Christus, die in de hemel zijn. Maar hoe wedergeboren zielen gebakerd worden, hè, dat is niet om het even. Hè, dat geldt zowel in het natuurlijk opzicht als in het geestelijke. Hè, kleine kinderen worden gespeend en zo is het ook geestelijk. Paulus zegt, toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dan was ik een gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man, hè, dat betekent een man in Christus geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kind was. Het is dus niet onverschillig hoe er gepreekt wordt en hoe Gods volk gebakerd wordt. Gods volk heeft heel haar leven nodig om op te wassen in de kennis van Christus. Daarin raakt ze nooit gearriveerd. Gods volk kent Christus niet alleen in zijn profetische bediening, want onder zijn profetische bediening heeft de beleidende massa hem verlaten. Elk kerkmens zit onder de profetische bediening van Christus. Gods volk kent echter een volkomen zaligmaker in zijn profetische, in zijn priesterlijke en zijn koninklijke bediening. Het kan wel zo zijn dat de een meer kent van zijn koninklijke bediening, terwijl de andere meer is ingeleid in zijn priesterlijke bediening. Gods kinderen hebben in die kennis echter één ding gemeen. Namelijk, zoals verwoord staat in Romeinen 5 vers 6, want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Waarvan ik de voornaamste ben. Ja, dat zeggen ze er allemaal achteraan. Romeinen 5 vers 6 is een witte keursteen en die is bestemd voor alle uitverkoren goddelozen. Uitverkoren goddelozen zullen pas weten dat ze uitverkoren zijn als zij in de tijd met God verzoend worden. En de witte keursteen wordt gegeven op grond van de aangebrachte verzoening door Christus. Die keursteen is wit vanwege de gerechtigheid van Christus. De bruid in het hooglied zegt, mijn liefde is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Ach geliefde, kon ik u eens recht jaloers maken op de schoonste van alle mensenkinderen, die uit pure eenzijdige liefde tot de zijne het werk der zaligheid op zich genomen heeft en als middelaar van toepassing op weg schenkt om niet aan een gans verloren zonde. Volk van God, uit zijn volheid ontvangen wij genade voor genade. Hij wordt niet armer van het geven en niet rijker van het inhouden. Hij is een gewillige zaligmaker en een dienende zaligmaker. Een volkomen zaligmaker, wiens werk volkomen is. En aan dat volkomen middelaarswerk hoeft geen nagelschrap toegevoegd te worden. Het kan ook niet en ik wil het ook niet. Christus doet alles of niks. Hij maakt geen stinkende wonden. Want hij doorsteekt en heelt. Hij doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en er weder uit opkomen. Want hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Door zijn dood heeft hij de zonde teniet gedaan. En het leven heeft hij in onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De kracht, de wijsheid, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. Amen. O Heere, dat we er eens iets van mochten verstaan, van dat heilgeheim, van die witte keursteen, op welke een nieuwe naam is geschreven. Met minder kan het niet, Heere. En minder, daar zal gij, de uwe, niet mee tevreden doen zijn. Want ze roepen allemaal in de verlatenheid en in de diepte der ellende, geef mij Jezus of ik sterf. Niet want ik sterf, maar of ik sterf. O Heere, gij zijt het leven van ons leven. En niets zal ons kunnen scheiden van uw liefde, als wij in u begrepen zijn, als wij in Christus gerechtvaardigd zijn, ach lieve Heere, dan staan we op de rots, op die witte keursteen. En in die keursteen is geschreven, Heere der Heren, dan zijn we in Christus begrepen. En dan kunnen we nooit meer uitvallen. En er zal geen, Er zal geen klauw achterblijven die gij tot uw eigendom gemaakt hebt, o Heere. Mocht dat woord in ons hart dalen, mocht gij uw ponden ermee vermeerderen, opdat wij vreugde zouden bedrijven in u, in uw gezegende Heer Jezus Christus, en dat gij uw werk nog bestendigen in onze bange dagen, in onze dagen van algehele godsverlating. O Heere, gij zijt dezelfde. En gij zal uw koninkrijk doen komen. Gij zult ze halen uit de krochten van deze wereld. Uit het uiterste der aarde. Want uw huis moet vol worden. O Heere, gedenk ons als we weer van hier gaan. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Maar gij komt het altijd te schenken door een weg van recht, waarin we onszelf hebben te verliezen. We hebben alles verloren, doch Jezus verkoren. Ach, Heere, dat we het alle mochten leren. Omdat we de uwe genaamd mogen worden. Vergeef ons al onze zonden in het spreken en in het luisteren. En verheerlijk uw naam en kracht. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tot slot uit de 89e psalm. Nog een keer en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En wij steken het hoofd om hoofd en zullen de eerkroon dragen door u alleen. Om het eeuwige welbehagen, want God is ons ten schild in het strijdperk van het leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 8, of vers 8 uit de 89 psalm.
En onze
Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.